We hebben even een hele speciale dienst vandaag, wat ik, voor zover ik me kan heugen, nog nooit eerder heb gedaan of heb gezien op zondag. Maar ik zal je even vertellen allereerst waar ik ook door werd geïnspireerd. Ik zou naar Londen gaan in juli om daar te spreken op een conferentie in wat vroeger een van de grote megakerken was van het Verenigd Koninkrijk. We hadden 7 diensten, het was best wel intens en vanwege alle maatregelen uiteindelijk moesten we het via de livestream doen. Maar ja, ik begon me een beetje te interesseren in de kerk en kijken hoe hun dingen doen. Ik ben altijd benieuwd hoe andere kerken dingen doen om daarvan te leren en te groeien. En een aantal keer per jaar, in ieder geval 1 keer per jaar binnen een jubileum, maar een aantal momenten eren zij de vaders van het huis. En dat is echt krachtig. Dan laten zij zien wie die vaders waren, wat ze deden, wat ze hebben opgezet. En deze tekst hadden ze als basis daarvoor uit Spreuken 10 vers 7. The memory of the righteous is blessed. Dus de nagedachtenis of de memorie, de herinnering aan een rechtvaardige is gezegend. Dus niet alleen maar die rechtvaardige was gezegend, maar ook als je aan hem terugdenkt. En vandaag gaan we in het bijzonder terugdenken aan het leven van pastor Zijlstra. Voor een heel aantal mensen is hij vroeger onze voorganger geweest. En daarnaast is het heel goed om levensverhaal te leren en daarnaast te herinneren en te gedenken. En Ko kon me straks ook helpen, die heeft altijd hele leuke en grappige verhalen. Ik mag het serieuze gedeelte even aftrappen. Ja, dus bij mij mag u huilen en bij hem moet u lachen. Gaat dat lukken, God Center? Oké, waar zijn die enthousiaste mensen vandaag? Ik moet ze elke keer weer in andere vakken zoeken. Gaat dat lukken, ja? Dus bij mij moet u huilen zometeen en bij hem gaat u lachen. Ja, maar dat komt goed, maar het is belangrijk. Ik denk dat wij dat in Nederland überhaupt, maar zeker in onze evangelische beweging, te weinig doen. Niet alleen eren, maar ook mensen heel bewust in onze herinnering brengen. In andere kerken zijn ze vaak gewend een kaarsje te branden of ze gaan daar bepaalde herinneringsmomenten toe en wij leven vaak weer van naar de volgende dag toe. We stappen heel snel over dingen heen. Vaak te snel over dingen heen die belangrijk waren en mensen die ons gezegend hebben in ons leven. Dus vandaag willen we daar heel bewust even voor stilstaan. Hij stond al aangekondigd. Ik heb nog even zijn autobiografie hier. Ik denk dat alle christenen in Nederland in ieder geval wel eens van de naam Jan Zijlstra hebben gehoord. Zo niet heel veel mensen wel eens in de dienst zijn geweest. Ik persoonlijk kan herinneren, ik denk zelf wat ik heb meegemaakt, dat ja, meer dan 100.000 mensen in onze diensten kwamen in 10 jaar tijd. Wat ik alleen al heb meegemaakt, het aantal jaren was wat langer, maar in de gloriejaren heb ik gewoon misschien 200.000-300.000 mensen zien binnenkomen in de kerk. Elke week gewoon honderden nieuwe mensen die normaal nooit naar de kerk gingen of van een andere kerk kwamen. Dat was onze standaard, dat was normaal. En laat staan alles wat bereikt werd via de media, et cetera. En ik wil vandaag daar een aantal dingen over delen. Jan Zijlstra was een voorganger, een bijbelleraar, een echte evangelist. Als we alles goed nagaan, en zeker als je hier op de bijbelschool hebt gezeten, gaande de vijfvoudige bediening, zouden we zijn bediening niet anders typeren dan een echte apostel, een gezondene van Christus. En een heel grote zegen is hij geweest in ons land. We halen herinneringen op vandaag. En tegelijkertijd, misschien kent u hem niet, maar heeft u een andere dierbare of iemand die in uw leven heeft gesproken, die echt een zegen voor u was en die heen is gegaan. Ik wil ook u vandaag vragen, straks nemen we eventjes tijd om dat gewoon even in alle stilte, misschien een heel zachtjes muziek op de achtergrond, even terug te laten komen. Sommige mensen hebben misschien de afgelopen jaren een dierbare verloren die echt een zegen was in uw leven. Ook dan, weet je, neem dat even mee. Gewoon neem deze tijd straks vandaag, deze dienst en aan het einde van de dienst gewoon eventjes. In het Engels zeggen ze to reminisce. Weet je, gewoon eventjes over je heen laten komen, tot je laten komen. Ook juist in de kerk. Je zegt, ja, dat doe ik wel alleen. Maar er is iets krachtigs als we samen zijn. Ook in zulke dingen. Ik geloof dat. Ja. Nou, de Bijbel zegt in Spreuken 10 vers 7, dus de nagedachtenis van de rechtvaardige strekt tot zegen. Dus ik geloof, terwijl we dat in herinnering brengen en daaraan denken dat het tot zegen zal zijn voor je. Amen. Dat is wat het woord van God zegt. Het is een zegen en het strekt tot zegen. Het heeft zegen tot gevolg. Waarom? Omdat die daden en die persoon die zegen, die jou gezegend heeft, one way or the other, lang of korte termijn, die herinneringen die dat bij je voortbrengt, een zegen zal brengen. Omdat je weer bepaald wordt bij belangrijke dingen, misschien belangrijke woorden die persoon gesproken heeft tot je hart. Belangrijke principes die hij aan je heeft gegeven, die eigenlijk een fundament zijn geworden later in je leven. En misschien zijn we het weer vergeten door de drukte van alle dag. En ik geloof dat het is gewoon goed om daarbij bepaald te worden. Ik heb 2 teksten eigenlijk die ik mee wil geven. De ene staat in Hebreeën 13. Omdat als we aan Jan Zijlstra, als we Jan Zijlstra gaan denken, pastor Jan Zijlstra, hij was een voorganger ook voor heel veel mensen. En deze tekst kennen we vaak, maar het is zeker goed om nu terug te kijken aan het einde van iemands leven. De Bijbel zegt, denk aan uw leiders die het woord van God aan u verkondigd hebben. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Iemand zegt voorbeeld. Iemand zegt geloof. Dus neem een voorbeeld aan hun geloof. Kijk, de Bijbel is al zo clear. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wij gebruiken die tekst op allerlei evangelisatiecampagnes. Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Maar die tekst die houdt verband met hoe God dealde met je voorganger, zo zal hij ook dealen met jou. Omdat Jezus dezelfde is. Daarom brengen we dingen in gedachtenis. En ook aangaande het woord. We brengen voortdurend mensen van God in gedachtenis. Die de Heilige Geest heeft opgeschreven in het woord. Omdat het tot zegen is. En omdat we hun voorbeeld mogen volgen van geloof. Abraham en alle geloofsvoorbeelden in de Bijbel. Denk aan hen, kijk naar hun. Kijk naar hun voorbeeld en kijk naar hun einde. Want ik heb gezien, bij het einde wordt het begin geopenbaard. Hoe iemand echt begonnen is. Zie je aan het einde. En pastor Zijlstra stierf in het harnas. Vol in zielen winnen, gelovigen opbouwen en de zieken genezen. Nou, heel veel mensen zijn later hier in de kerk gekomen of tot geloof gekomen. En hebben eigenlijk niet echt een klik of ervaring of kennis van Jan Zijlstra. Hij werd geboren in 1938, in september 1938, als vierde van 10 kinderen in een slagersfamilie. En alle verhalen die ik zo vaak van hem heb gehoord, hij had maar één doel toen hij jong was. Dat was op een dag de slagerij overnemen. En als ik hoorde hoe hard het werken was, in de tienerjaren, jonge jaren, in een gezin als die, in die tijd helemaal. Ik hoorde vaak hoe hij om 4 uur, 5 uur 's ochtends moest opstaan. Of nog een raampje moest dichtdoen als dat vergeten was door een medewerker. En lange dagen moest werken als jonge jongen. Dat was in die tijd, wij schrikken altijd van een 80-uurige werkweek. Wij denken, ja, 40 uur max of 32 uur. Maar in die tijd was het gewoon, ik weet niet, standaard volgens mij 70 of 80 uur. En je draaide gewoon mee en klaar. Hoeveel komen nog uit die generatie? Ja, een enkeling hier. Ja, een enkeling, die kennen dat nog. Wij zijn wat dat betreft verwend, maar het heeft ook natuurlijk ook heel veel voordelen. In die tijd ging Billy Graham rond in Nederland, Rotterdam, Brussel. En hij was ook naar zo'n campagne geweest. Volgens mij was hij denk ik 17 of 18. Heel veel verhalen moet ik even terughalen voor mezelf. Omdat ik ze van vroeger heel vaak heb gehoord. Dus ik heb niet meer de exacte leeftijd in mijn gedachten. Maar die campagne had hem wel geraakt. Zijn ouders waren ondertussen met geloof bezig. En thuis werd hem de vraag gesteld door een of andere evangelist die een keer daar was. Van, hé, Jan, ben je ook op weg naar de hemel? En dat zette hem aan denken. Zo zie je hoe belangrijk het is om vragen te stellen aan mensen. Gewoon deze hele simpele vraag. Ben je op weg naar de hemel? Dat zette hem aan denken. Ja. Heel snel daarna bekeerde hij zich. En ik denk, en dan zie je ook weer hoe belangrijk, als je net gaat wandelen met Christus, net tot je geloof bent gekomen, jouw eerste jaren, wat daar gebeurt, hoe je wandelt, hoe radicaal je bent, hoe belangrijk dat is voor de rest van je leven. Of als ik het goed heb begrepen, misschien André, als ik wat fout zeg, moet je me even corrigeren, maar ongeveer 1 of 2 jaar na zijn bekering overleed zijn vader. En hij was al vol van het woord, met het woord van God bezig, teksten memoriseren, wat later hij aan ons allemaal zou leren. En onder andere de tekst van Marcus 11, vers 22, heb geloof in God. Dat was gewoon een belangrijke tekst voor hem gelijk al vanaf het begin. En toen zijn vader overleed, werd de familie geroepen om zijn vader af te leggen. En klaar te maken voor de dagen daarna en uiteindelijk de begrafenis. Maar hij kwam anders binnen dan ze verwacht hadden waarschijnlijk. En in plaats van zijn vader af te leggen, sprak hij uit, vader, kom terug in de naam van Jezus Christus. En de autoriteit en de kracht van de Heilige Geest was daar. En zijn vader werd opgewekt uit de dood. Nou, ik dacht 40 minuten of zo zou weer open dat zijn vader overleden zijn geweest. Al dood zijn geweest. Ik heb met Jamie al 20 minuten meegemaakt, denk ik. Maar dit was 40 minuten of zoiets. En zijn vader heeft volgens mij nog vele maanden daarna geleefd. En ik heb begrepen, toch? Je zag zelfs aan zijn nagels dat hij gestorven was. Later. En dat maakte, ja, zoiets maakt natuurlijk impact in je leven. Ben je net bekeerd? Eh? En heel veel vragen zich af, waarom was hij zo volhardend in geloof en in wonderen? Ja, er gebeurde iets bij zijn begin van zijn wandel met de Heer. Wat hij nooit meer zou vergeten, later ook veel over getuigd. Hij heeft 3 keer dit meegemaakt, maar dit is je eigen vader. Dus waarom hij zo'n man van geloof werd, ja, dat was natuurlijk al te maken met Gods plan. Maar ja, ik heb dit meegemaakt, toen was ik al heel wat langer bekeerd en op een hele andere format. Dit was zo krachtig en powerful en moet ongetwijfeld een blijvende herinnering in zijn leven zijn geweest, ongekend. En heel snel daarna was de campagne van Theo Osborne. Als ik het een beetje in de tijd probeer te rekenen, 1958. Dus ja, dan komt er zo'n grote evangelist, voor het eerst in Nederland, op het Malieveld in Den Haag. 100.000 plus mensen komen erop af. Iedereen in het land spreekt erover. Er gebeuren massaal wonderen en tekenen. Ik zie hem daar ook gewoon bij staan op het begin, gewoon aanschouwen wat God aan het doen was en wat er gebeurde. En van daaruit kregen we een soort opwekkingsgolf in Nederland. Heel veel mensen die al langer de Heer dienen weten dat. Nog steeds wordt daar gesproken over 1958. Niet alleen in Den Haag, later was het natuurlijk een campagne ook in Groningen, maar heel veel gemeentes en bedieningen werden daaruit geboren. Die zagen wat God kon doen. Die geloofden in de boodschap, niet alleen van genezing, maar de boodschap van redding. En eigenlijk werd de Pinksterbeweging geupgrade in Nederland. Door die campagne in 1958. En ik denk heel snel daarna kwam hij, begon hij eigenlijk al het woord te brengen, het woord te delen. Hij kwam in dienst van Johan Maasbach in Den Haag. En later werd hij voorganger, vooral hier in Leiden. Daarom is de legacy in Leiden. En vandaag, wat we doen ook, heeft te maken met de legacy hier in Leiden. Ik weet nog dat profet Phil Cappuccio en profet Eldon Wilson profeteerden over dit huis. Dat we gesteld waren als een een soort bewaring over de geestelijke erfenis van de stad. Dus vandaar dat ik u ook in deze verhalen graag in mee wil nemen. Omdat dit heeft ook heel veel met Leiden te maken en de stad Leiden. En vanaf het begin, Raymond, werd er geëvangeliseerd in Leiden. Dat is nu al 50, 60 jaar. We hebben dat werk gewoon heel krachtig voortgezet en ik ben nog steeds dankbaar daarvoor. Want elke pepernoot in Leiden, die kent of vroeger de Levensroom of misschien nu God Center. Maar ze hebben die naam wel ergens gehoord. Misschien nog niet alle rijken in een huizen ver af, maar alle armen kennen ons. Maar die legacy begon daar. Evangeliseren, het evangelie brengen. En zo begonnen zijn jaren ook natuurlijk te groeien in wijsheid, in kennis, in het woord van God. Jaren 60 en 70 waren toch ook een beetje een soort van gloriejaren in de Pinksterbeweging. Alles groeide, alles bloeide. Overal begonnen gemeentes. Ja, dat was een andere tijd dan nu. Velen van ons, wij leven nu. Het is nu 2021. Onze realiteit is nu. Ja, wat zien wij? Toch een beetje decline van de kerk. Niet echt doorbraken van de evangelische beweging. Dat is toch wat we zien, hè? We geloven en willen anders, maar dit is wat we zien. Wat hun zagen was anders. En dat doet hij ook iets met je. We zagen een beweging van Gods geest. En vele mensen die tot geloof kwamen. Nederlanders die tot geloof kwamen. En ja, zo dat begon te groeien en te bloeien. En uiteraard ook in Leiden. En hij had gewoon een heel groot en sterk verlangen naar God zelf. En om de Heilige Geest te leren kennen. En ik heb dit vaak, zo vaak vroeger aan hem doorgevraagd. En ik ga zo even vragen wie daarbij was. Maar eind jaren 80, begin jaren 90. Begon zijn relatie met de geest van God zo te groeien en begon dat verlangen te komen om dat te delen. En toen kreeg je die levensstroom van de Heilige Geest weken. Vernieuwingsweken, levensstroom van de Heilige Geest noemde hij het, toch? Ik heb het verhaal 1000 keer moeten horen, maar ik was nog lang niet bekeerd, dus ik was er zelf nooit bij. Ik heb het 100 keer moeten aanhoren van heel veel gemeenteleden trouwens. Je hebt spandoeken achter, levensstroom van de Heilige Geest. Nou, wie was daarbij? Steek nog even je hand omhoog. Geef deze mensen even een applausje, want dit zijn echt oudgedienden. Ja. En wat begon daar? Wat gebeurde daar? Daar begon de Heilige Geest te werken. Zoals we dat vandaag en wat filmpjes die u voorbij hebt zien komen, zag. Maar dat begon daar. Zo ook de mensen die daarbij waren, is voor ons belangrijk voor de nieuwe generatie om hun te eren. Want er werd een beweging, want dat was toen in Nederland allemaal onder de maat. Allemaal een beetje onder de oppervlakte. Dat was niet zo krachtig en vanzelfsprekend. Weet je, dat de Heilige Geest echt mensen genas. Dat er echt mensen werden bevrijd. Dat het profetische begon te vloeien. Onder andere gemeenteleden hier die daar op een wonderbare wijze genezen zijn. Van jarenlange klachten vanaf hun geboorte. En ook hier in het begin is krachtig en belangrijk. En vandaag de dag leven we in een bepaalde realiteit wat toen werd begonnen. Wat voor ons vanzelfsprekend is om te zien in diensten, in Glory Nights genezingsdiensten, werd daar geboren. En een pionier betekent, daarvoor was het niet. Je moet het vrij, helemaal vrijzetten. Je moet de weg gaan ontdekken. En je moet de stem van God gaan leren verstaan hoe God wil werken. En het is altijd belangrijk om pioniers te eren. Want die hebben de weg gebaand voor ons om erin te wandelen. Voor heel veel van jullie is praise and worship zoals wij dat kennen. En het ervaren van de aanwezigheid van de Heer in de diensten terwijl wij God aanbidden, vanzelfsprekend. Of u verlangt er in ieder geval naar. U zou willen dat het elke dienst elke week heel krachtig is. Maar dat was toen niet vanzelfsprekend. Dat werd daar vrijgezet. Aanbidding zoals we dat kennen werd daar vrijgezet. Zo, hoe belangrijk is het niet om de pioniers te eren? Want wat u nu vanzelfsprekend vindt, was toen helemaal niet vanzelfsprekend. Er was een orgel en we zongen een Johan de Heer liedje. En nog drie en vier en dan een preek en dan ging iedereen naar huis. Dat was vanzelfsprekend. Dat was de realiteit. En om dat open te breken in die tijd, dan kreeg je heel veel kritiek. En deze man van God heeft zoveel kritiek gehad. Omdat hij een pionier was en alles moest openbreken. En dat deed hij voor u en mij. En voor het volk dat geboren zou worden. En een generatie die nog moest komen. Oh, sorry, ja, ik begin met die microfoon. Maar pioniers, we hebben nodig om pioniers te eren. We doen dat veel te weinig. Weet je, heel veel dingen zijn voor ons zo, ja, vanzelfsprekend, maar dat was het allemaal niet. En zo zijn er misschien nieuwe dingen die wij mogen pionieren de komende jaren. En een aantal dingen hebben we daarvan gepionierd. En ook dat zal voor de generaties daarna weer vanzelfsprekend zijn. Prijs de Heer, daar doen we het ook voor. Een pionier pioniert voor de volgende generatie. En die hele genezings- en bevrijdingsbediening, ja, dat werd gewoon helemaal gepionierd. En wat krijg je dan? Krijg je kritiek. Kritiek van dominees, kritiek van leiders, kritiek van journalisten, kritiek van de wereld. Maar waar hij altijd het meest moeite mee had, was de kritiek van de christenen. Want de wereld over het algemeen omarmde het redelijk snel. En aanvaarde het ook redelijk snel. Maar christenen, zijn ze ook hier vandaag? U bent christen, hoop ik. En anders word je het zometeen, bij de uitnodiging. Maar wij zijn soms zo moeilijk. En dan heb ik het niet eens over andere denominaties of zo. Dat zit in ons allemaal, dat veroordelende. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus als je iets kent in het evangelie, is het gelijk van de duivel. En ook nog gelijk satanisch of demonisch bestempelen. En dat is eigenlijk heel erg. En daar moeten we ook echt vanaf. Weet je, we bestempelen alles gelijk als satanisch als we iets niet begrijpen. Dat heeft te maken met je gebrek aan inzicht, vriend. En dan door die druk heen. Hij moest elke keer door die druk heen. Helaas kwam er in 92 een breuk en de levensstroom werd geboren. Velen van ons in ieder geval, ikzelf ook, kwam later in de touwbaan terecht. En wat een power van God was daar. Gewoon die aanwezigheid, die glorie van God, die ontzag voor God, die zalving in dat huis dat daar was. Ook op zondag, gewoon in de diensten voor de gemeente. Ja. Weet je, je voelde gewoon dat er ontzag voor. Dat was God, die aanwezigheid was sterk daar. Heel sterk. En gewoon in de diensten, niet alleen in speciale diensten, gewoon in de diensten. Dus mensen bekeerden zich. Weet je, zijn er twee, natuurlijk is door de prediking van het evangelie en de mensen duidelijk de keuze voor houden vanwege wat Jezus deed. Maar een atmosfeer is ook belangrijk. Dat mensen voelen iets in die atmosfeer. Als een vuur van God brandt, dan hoef je dat allemaal niet uit te leggen. En het was echt sterk daar. Hoeveel hebben daar de touwbaan, hoeveel zijn daar wel eens geweest? Dus kijk, langzamerhand meer handen. Langzamerhand meer handen. Ja, maar wonderenbediening begon. Vele mensen kregen aanraking van de Heilige Geest, werden genezen, bevrijd, verlost. Het woord van God werd gepredikt, mensen werden opgebouwd. En mensen begonnen de kracht van de geest te ontdekken. Maar het begint altijd in een huis. Het begint in dit geval bij een man van God. Bij een leiderschap. En dan begint het in het huis te stromen. En dan vanzelf krijg je, omdat de kracht van God sterk is, dat het uit het huis stroomt en mensen buiten gaat bereiken. En dat zagen we even later gebeuren. En eigenlijk was dat ook met Jezus zo. Ja, het begon met één wonder in Nazareth. Ja, het begint ergens. In zijn geboortestad. Cavernum, allemaal in de buurt. Maar hij was bestemd voor heel Israël. Dat was de plan van God. En de plan van God met deze man van God was ook niet alleen maar om dat hier in Leiden dorp te houden. Dat moest naar buiten. Waarom? Nederland moest bereikt worden. Ja, ik heb het de laatste tijd in een aantal interviews ook, werd ik ernaar gevraagd. Maar wat ik zelf nog zo goed weet, wat hij zelf zo moeilijk vond, is dat in die tijd begonnen campagnes te houden in Suriname, in de Antillen, in Indonesië. En de zegen die je dan daar ervaart. Massaal mensen die op de dienst afkomen. In Suriname, weet ik nog, die dienst met 13.000 man. Op de Antillen, gewoon echt zo krachtig, zo'n zegen in Indonesië. En terwijl dat begon te vloeien en te stromen en doorbraken begonnen daar te komen, sprak de Heer op een dag, terwijl hij daar was, ja, ik wil dat je je volledig op Nederland gaat richten. Ik zou het daar heel moeilijk mee hebben. Als je die zegen daar meemaakt, en op dat moment de Nederlandse bevolking hier, die super kritisch, super apathisch, super, nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Laat me maar naar voren gaan en mijn handen op mijn hoofd laten leggen. Ik weet nog een keer dat ik met hem was in België. Weet je, de dienst was net begonnen. Dat was wel lachen hoor, dat was een jonge gast. En België begon op een gegeven moment ook al. Voor Belgische begrippen kwamen er 400 mannen. Dat was voor België echt wel heel veel. En dan jonge gasten die tijdens de dienst, terwijl die aan het prediken als opstonden. Wanneer beginnen die wonderen nou? Weet je? En dan, ja, die kwamen dan toch af op die wonderen. En dan, ja, maar zo was die tijd. Er was helemaal geen respect voor God of voor het woord of... Weet je, die kwamen af op dingen om een beetje de boel belachelijk te maken. En tegen zo'n geest moest hij elke keer strijden. Kijk, u bent makkelijk publiek. Zondagochtend is heel makkelijk. U bent hier gekomen als het goed is om de Heer te aanbidden. En wat ik ook zeg, u ervaart dat hopelijk als een woord van God. Want u heeft uw Bijbel ook bij u. En toch? Maar om voor een publiek te spreken met allemaal ongelovigen of mensen die tegen zijn. Zo, dat is wat anders. Dat is weer die kracht van die pionier die dat openbreekt. En dat is gebeurd voor ons. Als ik nu de boodschap van genezing breng, of doop in de Heilige Geest, of zelfs bij gereformeerde kerken is dat nu, begint dat gewoon te worden. Ja, omdat het opengebroken is toen, in die jaren. Profeet Eldon Wilson, die we eigenlijk in het profetische heel hoog achten, en afgezien van 5 landen is hij naar alle naties van de wereld geweest, vertelde die toen hij een aantal jaar geleden hier was. Alleen in Bhutan en een paar van die hele kleine staten. Verder alle landen van de wereld. Om daar vanuit de bediening te profiteren over het land. En te profiteren over de leiders en de gemeentes daar. En hij profiteerde dat de dag zou komen dat Pastor Jan een leider zou zijn in het land. Toen hij gewoon nog aan het bedienen was en de gemeente heel klein was. En we hebben die profetie ook vervuld zien worden. En vele andere profetieën daarvoor en daarna. Broeder Zijlstra was een echte zielenwinner. Zo kennen we hem. Eén ding stond maar op de agenda. In alle onderwijs en overal waar het op aankwam, zielen winnen. Dat was de evangelist in hem. In alles kwam dat altijd weer naar buiten. In principe elke dienst, vaak op zondagmorgen, maar zeker in speciale diensten. Het was altijd evangelisatiedienst, want er waren altijd zielen daar om bereikt te worden. En die moesten het evangelie horen en de keuze voorgelegd kregen. En op de hoogtijdagen, op de campagnes buiten, maar ook later in de levensstroom, in Leiderdorp, in het nieuwe gebouw. Maar ook bij de touwbaan zag je vaak 100 of 200 en later 300 of campagnes honderden mensen vooraan staan. Vaak in tranen, omdat ze echt hun hart daaraan Jezus gaven. Er waren ook wel eens mensen die een beetje meeliepen, maar ook heel veel die heel bewuste keuzes maakten hoor. En dat brak wat open. Dan brak je levens en families open. Dus ook daar weer die stormbreker voor God. Als je hier bent en je hebt een evangelistische roeping, hoop ik dat je een beetje enthousiast wordt. Of een apostolische roeping. Ja, en om zielenwinnaars voor te brengen. Daar waren dan ook de trainingen op gericht. LTC vroeger. Velen van ons zijn daardoor gezegend. Levensstroom trainingscentrum. Of mini-bijbelschool. Maar ook alle gebedsavonden. Bidden voor de zieken. Bidden voor de nood. Bidden voor de verlorenen. Gewoon urenlang. En hij was er altijd. Wat kan je leren trouw te zijn? Hij was er altijd. Of hij was een campagne als hij buiten de deur was. Maar hij was er altijd. Velen van ons, we komen af en toe een keer kijken. Weet je, waar, kom op, we moeten sommige dingen weer terugkrijgen in de kerk. Hij was er gewoon altijd. Bidden ook. Hij hoefde daar niet te zijn. Hij had een genoeg hoge positie, maar nee, hij kwam gewoon mee. Gewoon meedoen met bidden. In de aanbidding ook, weet je. Ik ken hem ook. Heel veel grote van die grote predikers, die ken ik. Die komen pas binnen als de aanbidding is afgelopen. Ik heb daar zo'n hekel aan. Die mensen die komen hier echt nooit prediken hoor, geloof me. Die wil ik niet. Als je denkt dat je too big bent to worship. Maar Pastor Jan was niet zo. Hij was altijd vanaf het begin van de dienst gewoon gelijk ook mee in aanbidding. Ik hou daarvan. Dat is een mooi voorbeeld dat we hebben gezien. Want vandaag de dag zie je predikers. Ja, eerst in de green room. En ik ken het, want ik word er soms ook afgevoerd. Dan zeg ik, nee, dat wil ik niet. Ik wil in de dienst zijn, man. Je oneert God en je oneert de mensen ook. Die wel op tijd zijn gekomen. Ja, die druifjes eet ik wel na afloop. En praten doen we ook na afloop. Maar hij had principes en standards waar die vrouw voor stond. Ik hou ervan. Ik begin er steeds meer van te houden. Omdat ik vandaag de dag, hoe langer je in die bediening meeloopt, hoe meer gekkigheid je ziet. Sommige mensen denken echt dat ze too big to worship. Het gebeurt veel hoor. In Nederland gelukkig valt wel mee, maar in andere landen, joi. Ja, en hij heeft zoveel dingen begonnen. Magazine. Op een gegeven moment hadden we meer dan 100.000 oplagen, 55.000 abonnees. Het was gigantisch. En iedereen in de kerk, want de kerk was gewoon de basis waaruit we alles konden doen. Heel veel vrijwilligers om elke keer maar weer in te pakken, al die magazines klaar te maken. De hele kerk was betrokken bij dat evangelisatiewerk. En in het magazine heet ook Magazine met de getuigenis van de kracht van God. En het was daar ook weer om zielen te winnen. Altijd ging het over hoe levens werden veranderd. Niet altijd over genezing, soms over bevrijding of over redding. Hoe mensen door Jezus Christus waren veranderd. Dat was de kern van de boodschap en de kern van de bediening. En tv-uitzendingen die later kwamen. En ja, vanaf 2002, en onze penningmeester, ik denk dat hij thuis kijkt, die heeft dat helemaal dichtbij meegemaakt. Ikzelf ook, Co ook nog en heel veel anderen. Ja, de genezingsdiensten groeiden zo hard. Het was al wonderlijk dat hij in dat zaaltje in de touwbaan er 500 man in had gekregen. Ik denk als de brandweer vandaag de dag had gecontroleerd dat hij had gezegd, dan kunnen er maar 250 in hier. Maar ja, op een of andere wonderlijke wijze was er toch een vergunning voor 500 man. Maar we hadden allemaal sluitposten gecreëerd. Want als het dan druk werd, ja, dan wou je mensen overal kwijt. Eén ding had hij ook sterk op zijn hart, en dat heb ik ook altijd meegenomen. Nooit nee verkopen. Had hij misschien bij de slagerij geleerd van vroeger of zo. Maar dat heb ik ook meegenomen. Nooit nee verkopen we eigenlijk niet. Dus vandaar ook in die coronatijd. Het is zo tegen onze aard om nee te verkopen aan mensen. De deur is altijd open voor iedereen. En iedereen moet binnen kunnen komen. En anders creëren we wegen of tenten of iets. Dat altijd mensen de dienst kunnen volgen. Maar alles werd te klein. Mensen stonden soms buiten of in de foyers, in de keuken, de diensten te volgen. Dus ja, er moest natuurlijk wat gebeuren. En op een wonderlijke wijze kwam toen Elisabeth Hof in beeld. En om dat geloofsproces ook met hem te hebben meegemaakt. De partij tegenslagen die daarin kwamen. De Bomenbond die begon te procederen. Het meubelplein die begon te procederen. Elke keer bij alles financiën die droog werden. Elke keer heel veel tegenslagen. Maar hij hield zijn geloofsoog elke keer op Jezus. Hij zei, nee, God heeft dit in mijn hart gelegd. Dit is voor het volk van God. Dit is om mensen te bereiken, zielen te winnen, gelovigen op te bouwen. Dit project is niet voor mij. Dit is voor God. Hoeveel hebben dat ook wel eens in hun leven? En dan volhouden, vasthouden aan aan je geloof. En aan wat God je heeft laten zien. En dat was echt strijd hoor. Jongen, in rechtszaken tegen de Bomenbond en dat soort dingen, jongen. Ik bedoel, hoe bedoel je? Tuurlijk zetten we bomen neer. Maar ja, die lijkt dan soms wel die boze, die vindt gewoon altijd dingen, Jan, om je te frustreren en te traineren. En dan ook nog zoveel financiën op te halen. Ja, en dan krijg je al snel het verwijt, ja, het gaat alleen maar om geld. Nou ja, dat geld was nodig om dat gebouw te bouwen. Is er herkenning hier? Ja. Maar bleef volhardend en onverzettelijk. En hij was natuurlijk ook een pastor plus bediening. Ik noem dat altijd pastor plus bedieningen. Dan spelen er altijd heel veel andere dynamieken als je een pastor plus bent. Als je alleen een herder bent van een gemeente van 100 man, prijs de Heer, God zegen voor alles wat je doet hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je een pastor plus bent met heel veel andere bedieningen die God je, en gaven die God je heeft gegeven, spelen er heel veel andere dynamieken. Je bent pastor, Pet. Je bent voor sommigen een evangelist, Pet. Voor anderen ben je leraar, Pet. Ik heb ook heel veel krachtige profetieën van hem meegemaakt, die uitgekomen zijn en verhoord werden. Voor mij was hij ook echt een profeet. Dus allemaal verschillende petten. In diezelfde man van God. Dat zie je ook bij Paulus. Dat zie je bij sommige mensen in de Bijbel ook. Een apostel heeft altijd verschillende petten. Maar zo heeft God hem geschapen, omdat dingen moeten opengebroken worden. Als hij dat had gedaan zonder gemeente, waren dan dingen voor de gemeenteleven weer niet opengebroken. Dus achteraf geloof ik toch dat hij daarin in de weg van de Heer heeft gewandeld. Eén tekst heb ik voor mezelf, en ik hoop het niet te lang te maken, die zijn leven beschrijft. En voor mezelf wist ik altijd al, als ik ooit een keer weer zou spreken over zijn leven, zou dit de tekst zijn voor mij, die mij liet zien wie hij was in God. En het staat in 1 Korinthe 15 vers 10. Paulus schrijft hier, alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd, harder gewerkt dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. En dat was Gods genade die hem in staat stelde, want hij werkte zo hard. Maar het is Gods genade geweest die hem in staat stelde om dit werk te doen. Daarom moet altijd eer naar God toe. Het is Gods genade die ons allemaal in staat stelt om te leven en te werken. Maar ook voor hem om dit werk allemaal te doen. Die honderden campagnes in het hele land, in België, in andere landen. En ga zo maar door. Ook alle tegenslagen, ontmoedigingen, teleurstellingen. Maar we maken ze allemaal mee. En dan Gods genade geeft je weer kracht om door te gaan. En laat dat je inspireren vandaag. Niet op te geven. We hebben zoveel campagnes meegemaakt. Ik heb er ook mijn vriend en vriendin Ko en Tineke leren kennen. Dat is ook lach hoe ik hem heb leren kennen. Mijn eerste keer dat ik Ko leerde kennen, zometeen krijg hij het woord, dan komen de grapjes van hem vandaan. Maar de eerste keer dat ik hem leerde kennen was op een campagne in België, volgens mij in Turnhout. Ja, ik kende Ko nog niet, die was net een beetje aangenomen als een assistent, later als pastor. En Ko, ja, die houdt van grappen en grollen. En broeder Jan was best wel serieus. Dus dat was altijd een hele leuke combinatie samen. Zeker voor mij als jonge jongen om dat schouwspel te zien elke keer. Zo, we kwamen uit die campagne. Moet je nagaan, dan is het 1-2 uur 's nachts, zijn we eindelijk opgeruimd en dan moeten we nog richting huis. Zo zag ons leven er heel vaak uit in de weekenden. En we kwamen vaak 4-5 uur 's nachts thuis en de volgende ochtend moesten we weer aan de slag. Ko was natuurlijk moe. Hij zegt, man, ik ben zo moe. Hij trok zijn schoenen uit, zijn sokken uit. In die bus, in die rode bus. En dan reden we naar huis en een gein maken, jongen, over alles wat er fout was gegaan die avond. Want je bent elke, kanaal in de campagne is ook elke keer weer pionieren. Vanuit het niks een hal huren en dat maar weer op te zetten als een soort kerk. En dat elke week, elke maand, dag in, dag uit en daar de hele tijd mee bezig. Maar ook wel weer heel gaaf, want je komt op het gebied van de wereld. Je komt op een gebied, kijk als je in kerken diensten houdt, maar als je in de wereld diensten houdt, is anders. Is heel leuke dynamiek. In zalen, in theaters en zo. En we hadden daarin een geweldige dynamiek. Wat u de laatste tijd vaak ziet, voor alle jongeren die dat nog niet kennen, is de genezing van Janneke Vlot, die op een dag opstond uit de rolstoel. Ze had in ieder geval 17 jaar dystrofie. Ze was echt heel lamlendig, bedlegerig. Echt een verhaal dat je ook in de evangelie zou hebben kunnen lezen vandaag de dag. Ik had haar laatst geleden, nog niet zo lang geleden, nog een keer aan de telefoon en haar man. Volledig genezen, allemaal wonderen, daarna weer meegemaakt. Dat heeft wat opengebroken, ook voor onze bediening. We zagen daarna de diensten verdubbelen. In plaats van 600, 700 kwamen er 1200, 1300 mensen in de genezingsdiensten. De gemeente groeide ook krachtig mee in die tijd. 2007, 2008, 2009, in de jaren daarna. En deze vrouw was zo genuine, zo oprecht, zo zonder geen enkele vorm van schmuk. Nadat ze genezen was, organiseerde zij een dankdienst in de Betuwe. Er kwamen 2500 mensen op af om de Heer te danken voor haar genezing. En vanaf toen zagen we, daarvoor ook al hoor, maar toen, vanaf toen begon de media echt, ja, moest je gewoon een mediaafdeling bijna oprichten, kwam de media er massaler op af. We hebben veel dingen met de media meegemaakt. Ik zal één leuke anekdote vertellen. Op een gegeven moment werkten wij, en hij zeker, liever samen met de wereld dan met de christelijke organisaties. Als de EO en als de Nederlands Dagblad en als al die christelijke kranten. Want die waren altijd negatief, die schreven altijd kritisch, die waren altijd uit op wat er niet goed ging. En dus op een gegeven moment werkten we liever samen met BNN. Nou, BNN in die tijd, daarvoor had je nog Veronica, maar BNN in die tijd, dat was wel de meest wilde omroep. Huh? Hoeveel kennen die nog? Ik hou even wat verhalen op. Vandaag denk je, BNN, wat is dat? Ik zie de jongeren al kijken, maar in die tijd, weet je. Maar als kerk op een gegeven moment en bediening werkten we liever samen met hun. En zo was er een man, Rob Campus. Hoeveel kennen hem op televisie? Hij heeft nu wel eens reunie en hij doet nu dat soort programma's. Maar in die tijd was hij wat, misschien wat jonger, was hij toch wat wilder. En hij had een programma, Rob Campus maakt vrienden met. En hij maakte vrienden met allerlei soorten mensen en daar ging die uitzending over. En die ene uitzending maakte hij, Rob Campus maakt vrienden met de kerk. En hij werd vriend met broeder Zelfstra. Nou, in die tijd, Ko of ik, later, we begeleiden altijd dat soort processen. En dan moesten we weer rennen en vliegen om alles te regelen. Al die cameraploegen weer in de kerk, in de diensten. Dat was ook altijd een gedoe. Die gangen waren altijd veel te nauw. En dan onze eigen camerateams zat er ook weer tussen. Dus het was altijd best wel veel geregel als ze dan weer kwamen. Nou, Rob Campus maakt vrienden met. Hè, dan zie je hem ook op een gegeven moment in de dienst staan, een beetje meeklappen, een beetje meezingen. Dat was altijd wel leuk om mee te maken. Maar hij was toch wel onder de indruk van het evangelie dat hij had gehoord en de wonderen die hij had gezien. Zo na afloop van de dienst, ja, dat was toch onder de indruk. Hij hield contact. En aan het einde van het jaar had de programmamaker besloten om nog één show te houden met de belangrijkste vrienden van Rob in dat jaar. Rob Campus maakt vrienden met, ik zal je eerlijk zeggen, wie zat er dan aan tafel? Een travestiet, een homo, allemaal mensen die heel anders in het leven stonden dan broeder Jan natuurlijk en waar hij voor stond. En dat zat dan allemaal aan één tafel en hij werd uitgenodigd daar. Hij zei, Arno, zal ik gaan? Ja, ik dacht, ja, het is de ultieme kans om de wereld te bereiken. Ik zei, ja, broeder Jan, natuurlijk, moet u altijd doen. Ja, ik denk, die mensen moeten toch ook bereikt worden? Toch? Dus op een dag, ondertussen was je ook heel veel petten. Onder andere was ik ook benoemd tot chauffeur. Ik had er nog 100 van dat soort petten. Maar we gingen samen ergens in Hilversum, hadden ze een huis gehuurd waar dat dan allemaal plaatsvond. En het is echt wel leuk hoor, want hij had ook veel humor. Dus ik kon echt wel lachen ook. Dus wij komen eraan, 6 camera's in een huiskamersetting, aan tafel. Dat ging dan de hele tijd maar zo door. Op een gegeven moment, ik verveelde me ook. Dus ja, wat moet je urenlang daar achter de coulissen doen? Je zat maar een beetje met de mensen achter de schermen te praten. En hij moest heel droge boerenkool eten. Ik had lekkere broodjes, maar hij moest heel droge boerenkool eten. Met die mensen aan tafel. En elke keer, nee, take 4, take 5. Nee, jongens, dit kunnen we niet uitzenden. Overnieuw. Nou, dat gesprek kwam zo moeizaam op gang. Moet je voorstellen, zit je daar als voorganger. Het moet over hij staat daar voor het evangelie. Die andere mensen hebben hele andere dingen in hun hoofd waar het gesprek over moet gaan. En Rob moet dat leiden. Op een gegeven moment had Rob als verrassing voor zijn vrienden 2 Duitse slagervrouwen, of slagerdames, uit Duitsland kwamen binnen. De een was moeder van, die was al dik 70 en die dochter was volgens mij begin 60. En die waren in Duitsland, schenen ze een miljoenen publiek te trekken en enorm bekend te zijn, maar wij kenden ze niet. Die werden op een gegeven moment binnengebracht, de vrienden van Rob wisten niks en die gingen ze moesten worden geschminkt. En ik kwam daar met de moeder in gesprek. En de moeder scheen blind te zijn aan één oog en aan het andere oog maar 15% te zien. En ja, we kwamen gewoon in gesprek, waarom bent u hier? En met uw pastor mee, wie is dat dan? En nou ja, ik vertelde waarom hij hier was en wat er was gebeurd, ook waarom Rob er was, et cetera. Ze zei, nou, dat is wel heel erg gaaf. Toen zei ze, zou je misschien voor me willen bidden? En toen dacht ik, nee. Ik zeg, Herr Jan, die kan dat veel beter dan ik. Ik was ook nog een beetje een broekie. Dus ja, ik denk straks bid ik en gebeurt er niks, weet je. Ik moet toch. Ik moet nog groeien in de salving, dacht ik bij mezelf. Dus. Uiteindelijk gaan die dames zingen hun slagerslied. Het was hartstikke leuk, weet je, gezellig. De vrienden waren allemaal blij. En toen die vrouw wou weglopen, zei ze: Rob, darf ik nog etwas vragen? En Pastor Jan, ik hoor net dat hij wonderen kan doen. Ja, dat ze gelijk over Jezus kon getuigen, was daar natuurlijk nog niet. Dat de hele boodschap moest nog goed overkomen. En ik merkte aan hem, hij was wel eventjes van slag. Want hij dacht bij zichzelf, is dit een val? En dat was ook al vaak genoeg gebeurd in al dat soort televisieuitzendingen en programmamakers. Dat ze je gewoon echt in een val zetten. Dus hij was wel op zijn qui vive en hij zegt, ja, is dit goed? En ik stond daarachter, doen. Want op een gegeven moment, dat geloof van hem, dat komt ook over jou, hè? Op een gegeven moment ga je ook geloven voor het onmogelijke. En ik had het gevoel, omdat hij mij zag, dat hij dacht, oh, het zit toch wel goed. En nou ja, hij gaat rustig op de bank zitten. Hij vertelt het evangelie, de camera's allemaal ingezoomd. In één keer al die andere gasten aan tafel, die konden beter naar huis gaan, want het ging helemaal niet meer over hun de rest van de dag. En rustig het evangelie uitleggen. Hij legt haar de hand op en prijs de Heer. Er gebeurt daar gewoon een wonder bij Rob Campus in die tv, hele tv-setting. Alle camera's. En die vrouw, jongen, die was zo ongelooflijk dankbaar en verbaasd dat ze genezen was van haar blinde ogen en die ander waar ze amper door kon zien. Ik kan heel veel verhalen vertellen van wat er op de podiums is gebeurd, maar dit zijn echt mooi achter de coulissen. Gewoon hoe hij gewoon ook God vertrouwde en in de bediening stapte. En dit heeft zoveel vrijgezet. We kwamen weer op andere niveaus in de media terecht. Maar bovenal, ik merk ook, genezing gaat niet zozeer om de mensen bereikt. Allereerst om de persoon die genezen wordt. Of die tot de Heer komt. Dat is altijd het allerbelangrijkste. Alleen het heeft altijd een effect. Dat zien we in de evangelie ook. En zo hebben we echt hele mooie verhalen. En denk aan Hebreeën 13 vers 7. Denk aan je leiders en neem hun geloof tot voorbeeld. Hij geloofde dat God het zou doen. Voor al die camera's. Voor al die potentiële en mensen die allemaal tegen waren. Dat leert mij ook al zijn er mensen die het helemaal niks vinden, die heel kritisch zijn, die niet geloven in God. Ik moet gewoon doen waarvoor ik geroepen ben. En wij moeten doen waarvoor wij geroepen zijn. En we moeten gewoon doen wat de Bijbel zegt. Want God werkt mee met tekenen en wonderen bij de discipelen. En we zien bij Pastor Zelstra ook, God werkt mee. In de meest onmogelijke situaties. En moeilijke situaties. Persoonlijk, ik werkte vanaf 2001, vroeg hij mij om als boekhouder in dienst te komen van hem en van de kerk. Hij was altijd heel respectvol en liefdevol. Ik hoor wel eens andere verhalen van mensen, maar ik heb dat, wat ik heb meegemaakt persoonlijk was echt heel veel liefde en respect. En hij kwam natuurlijk uit, hij was natuurlijk 40 jaar ouder bijna, dus een andere generatie. Als ik dan de boekhouding deed, dan kwam hij gewoon rustig een half uur achter me staan en naar het scherm kijken, omdat hij gewoon echt niet aan het begrijpen was wat ik aan het doen was. Andere mensen hadden zich daardoor geïntimideerd gevoeld waarschijnlijk. Maar weet je, het mooie is als je toch iemands hart hebt gevoeld en iemands hart hebt geproefd. Dan weet je waar het ten diepste in de kern echt om gaat. Al die miljoenen folders die we hebben verspreid. U bent niet bestemd voor depressies. Miljoenen van die folders. Na de diensten gaven we aan iedereen dozen mee. Die moesten ze allemaal maar verspreiden in hun eigen wijk. Miljoenen van die folders. U bent niet bestemd voor depressies. Nieuwsgierig naar het paranormale. Allemaal van dat soort folders die gewoon miljoenen het land ingingen, omdat hij geloof had, we moeten Nederland bereiken. Op een gegeven moment werd ze niet alleen maar wapendrager, maar ook een broeder en een vriend. En in 2011 gebeurt dan datgene wat je nooit voor mogelijk hebt gehouden. En de afgelopen weken komen zoveel mensen die mij contacten of die me aanspreken of de kerk, naar de kerk toe. Van wauw, Arno, dank je wel voor wat daar gebeurde 8 maanden geleden. Hier. Want dat toont ook het hart, hè. Soms gebeuren wel eens dingen wat in relatie, maar we moeten elkaar, dat probeer ik elke keer in alle preken aan te geven als we het hierover hebben, altijd weer vinden. Weet je, we blijven broeders. Wat denk je in de hemel, later? Wie ga je daar tegenkomen? Het zijn al je broeders en zusters in de Heer. En de Bijbel leert om goed te doen, in het bijzonder voor onze geloofsgenoten, voor onze broeders en zusters. Maar dat toonde ook zijn hart. En ik had hem regelmatig aan de lijn daarna. Hij zei, Arno, onze relatie is nog nooit zo goed geweest. Het was echt goed voor 2011 altijd. Dus dat was wel een leuke uitspraak. Het is nog nooit zo goed geweest. Maar dat toont aan hoe hij zich voelde daarover ook. Hè? Heel mooi. En ook met velen hier in de gemeente, om dat gewoon goed te hebben gemaakt. En ben er echt dankbaar daarvoor. Soms is er geen goed of fout. Dat heb ik ook geleerd in het evangelie. Soms is er geen goed of fout. Weet je, teleurstelling heeft vaak te maken met onze verkeerde verwachtingspatronen van mensen. Verwacht alles van God altijd. En verder, wees een zegen voor anderen. Ik heb 3 quotes en dan ga ik eindigen. Hij zei altijd tegen mij dit. Laat het goede je niet roven van het beste. Laat het goede je niet roven van het beste. En deze heeft hij vanaf het begin van zijn leven opgepakt. Alles wat hierin geschreven staat is voor mij. Alles wat hierin geschreven staat is voor mij. Zo heeft hij ook geleefd en dit werd ook werkelijkheid. Alles wat in de Bijbel geschreven staat is voor mij. Niet alleen maar toen of vroeger, nee, voor mij. Als laatste, het woord zal doen wat het woord zegt. Dat was zijn geloof. Geloof had maar 1 doel, zeker de laatste 20, 25, 30 jaar. Nederland moet terugkeren tot God. En heel vaak, aan het einde van een campagne, als we dan 3 dagen 5 diensten in Groningen of weet ik voor waar waren geweest. En dan waren we allemaal vermoeid, weet je. 5 diensten, urenlang bediend. Alles gegeven, alles moest daarna nog opgeruimen worden. En dan heel vaak, als ik klaar was, dan begon hij te profiteren tegen die voorgangers van die stad. Altijd, ik vond dat zo prachtig. En dat was nog steeds krachtig en zuiver. Hij was niet vermoeid in dat, in zijn geest. En soms hoorde ik hem profiteren over Nederland. En het is een beetje even de oude woorden. Maar dan zei hij, land. Hoor de Heere woord. Keer u terug tot mij. En zijn grote verlangen was dat Nederland echt tot God zou keren. En hij heeft wat doorbraken gezien, maar ik geloof dat wij daar veel verder in moeten gaan stappen. We zijn kerken gaan planten met dit doel. Ik wil nog 1 quote uit zijn boek voorlezen. En die schreef hij tegen leiders en dan voel ik me sowieso aangesproken. Hij zegt, waak op leiders En ik geloof dat een aantal zaken heeft hij meegemaakt en ervaren in zijn leven, van wat hij in zijn geest ervaren. En een aantal zaken geloof ik dat wij als nieuwe generatie met elkaar, ook mensen thuis, mogen gaan meemaken en ervaren in de komende tijd. Hij zei, wak op leiders, er komt een vuur, een machtig vuur. Het vuur gaat daarheen waar de wind waait, om alles wat door en doods is in een vuurzee te veranderen. Als het vuur komt, zult u zeggen, maar wat moet ik doen met mijn mensen? Dan zal de Heer zeggen, het zijn mijn mensen, het is mijn volk, het zijn mijn schapen en het is mijn kerk. Het vuur zal niet tegengehouden worden door verstandelijke, ongeestelijke en menselijke structuren. Want de vuurstom van de Heer zal alles verbranden, maar ook reinigen en heiligen. De mensen zullen niet meer getrokken worden door geestelijk entertainment, maar zullen schreeuwen tot de levende God, schreeuwen naar de geest, een honger naar het woord. En ze zullen roepen, we willen hem kennen, hem meer leren kennen. En ze zullen zich ter aarde werpen als de Heer spreekt in dat vuur. Pastor Zijlstra heeft vuurvlammen gezien, afschaduwingen van wat hij in zijn geest ervaren. Maar zoals ik net al zei, wij zijn de volgende generatie. Gods plan is niet veranderd en zijn hart voor Nederland is echt niet veranderd. Ik ga dit nog een keer herhalen. Gods hart voor Nederland is niet veranderd. En Gods plan om Nederland te winnen is ook echt niet veranderd. Voor mezelf heb ik dit opgeschreven. Laat ons hongeren en dorsten naar hem. En ons drijven naar grotere hoogte. En net als Elia het vuur zien branden op de altaren van ons eigen hart. Ik heb vele honderden, duizenden preken wellicht van hem gehoord. Maar degene die me bijbleef voor vandaag was dit. Op een dag predikte hij over David. In Handelingen 13 haalt Paulus David aan. En dan zegt Paulus, David heeft God gediend in zijn generatie. En hij zei, en ik ben daar om God te dienen nu. In mijn generatie. En nu, wij zijn daar om God te dienen in onze generatie. Wij zijn daar om God te dienen in onze generatie. Dit is onze generatie. Dit is onze tijd. Nou, we gaan straks onder leiding van anderen nog een paar liederen zingen die we vroeger altijd zongen. Maar daarvoor wil ik allereerst even onze enige echte broeder Co Kempeniers naar voren vragen. Co, geef hem even een applausje. Hij gaat later deze week op zendingsreis. Daar gaan we straks nog even voor bidden. Maar eerst
amen.
De anekdotes.
Amen. Ik wil een paar... Dankjewel Arno dat je me tijd geeft om wat dingen te delen over broeder Jan. We hebben 7 jaar lang heel nauw met broeder Jan mogen samenwerken. Het eerste jaar als vrijwilligers trokken we door Nederland. Toen hadden we nog 2 grote campagnes in de maand. Dan haalde ik hem... Ik woonde zelf nog in Noord-Holland, in Wieringenwerf. Ik werd al vrij snel gebombardeerd door zijn chauffeur. En dan haalde ik hem vrijdagsmiddags om 1 uur van huis. Bij de Rozemarijntuin. En dan crossten we door heel het land. En dan waren er, zoals Arno zegt, 5 grote diensten. En dan zondagsnachts was ik pas soms om 3 uur bij hem voor de deur. En 's morgens, ik was postbode, 's morgens om 6:30 ging mijn wekker weer. Maar ik had er geen enkele last van. Want wij hadden gezegd, we willen alles meemaken wat God doet in Nederland. We willen echt alles meemaken. Natuurlijk ben ik wel eens vermoeid geweest en moest ik op de terugweg naar huis. Ik moest altijd nog 1 uur rijden voordat ik in Wieringenwerf was. Mijn hoofd even buiten het raam doen, anders zou ik misschien in slaap vallen. Maar we hebben zulke geweldige dingen in die 7 jaar meegemaakt. Vooral de laatste paar jaar dat we naast hem stonden, zijn er enorme wonderen gebeurd. Een van de grootste wonderen die we meegemaakt hebben was 's nachts om 1:30 in Dokkum Carly Alkema. Carly heeft hier ook wel eens haar getuigenis gegeven. Zijn goede vrienden van ons, ze zijn laatst nog bij ons geweest. Deze vrouw kon 50 jaar lang niet normaal naar het toilet. Ze was 1 jaar bezig geweest om broeder Jan te onderzoeken of hij wel een broeder in de Heer was. En toen zei, ze kwam uit de vergadering van gelovigen. En toen zei zij, ja, we geloven dat die broeder in de Heer is. Toen namen ze de stap om naar een samenkomst te komen in Dokkum. En 's nachts om 1:30, een van de warmste dagen van die eeuw. Ik weet nog dat er ventilatoren in alle ramen opgesteld stonden. En om 1:30 's nachts, we zagen haar buik de hele tijd heen en weer gaan. En God gaf haar nieuwe darmen en een nieuwe anus. Het was geweldig om mee te maken. Een paar anekdotes met broeder Jan. Broeder Jan, ontdekte ik op een gegeven moment, had een topografisch gevoel. Hij wist precies, terwijl ik dacht dat hij onder zijn deken lag te slapen. We hadden altijd een deken mee en een kussen. En als we dan 's nachts midden in de nacht terugreden. Arno weet het nog wel, dan ging die stoel achterover. Dan trok hij die deken over zijn hoofd en dan ging hij slapen. En na 5 minuten hoorde ik... En was hij doodmoe, had uren staan te bedienen. Maar dan viel hij in slaap naast me in de auto. En ik was aan het rijden. En we kwamen uit België. En het was daar altijd heel lastig, die weggetjes in die dorpjes. En ik zag een snelweg en ik sjeesde de snelweg op. En we waren 10 minuten aan het rijden. En ineens gaat die deken omhoog. En hij speert met zonder bril, met dat haren alle kanten op. En hij zegt, je rijdt verkeerd. Je rijdt verkeerd. En ik schrok me rot. Ik was aan het rijden in die auto. Ik zeg, waarom? Hij zegt, man, je rijdt richting Oostende. Je moet de andere kant op. Nou, verderop bij een viaduct naar de andere kant en toen weer terug. De deken ging weer over hem heen en hij sliep weer. Hij had zo'n topografisch geheugen. Vroeger bij de oude situatie in Leiderdorp kwam je boven van de snelweg af, waar je ook vandaan kwam, boven op een viaduct, voordat je McDonald's daar krijgt in dat restaurant, en er stond een stoplicht. En de week ervoor, toen we daar ook stonden, had hij tegen mij gezegd, Ko, één ding. Hij zegt, ik ben heel principieel, maar als je hier 's nachts nog een keer komt te staan en het licht staat op rood, geef ik jou toestemming om door te rijden. Ik denk, nou, dan wordt hij wel heel gek. Maar goed, ik vertel dit niet om broeder Jan belachelijk te maken, maar om u mee te nemen in een stukje humor. Want ik eer deze man, begrijp me goed. Alles wat ik vertel is ook een eerbetoon aan hem. Aan mijn senior pastor, aan mijn leraar. Hij heeft een legacy ook in ons leven nagelaten. Maar we kwamen boven bij het stoplicht. En terwijl ik nog steeds dacht dat hij sliep, reed ik stapvoets door rood. We zijn 10 meter verder. Je reed door rood, hè? Onder die deken. Ik denk, deze man ziet alles. Terwijl hij onder een deken ligt. Je reed door rood, hè? Oké. Geweldig. Hij zei een keer op een dag tegen mij, luister goed, jongeman. Ik was 46, ik was al zoveel jaar getrouwd. Hij zei nog steeds jongeman tegen mij. Tot laatst aan toe zei die jongeman. Hij noemde mij niet Ko, hij zei altijd jongeman. Jongeman, één ding. In mijn auto wordt nooit gegeten. Onthoud het goed. Je mag alleen een snoepje eten, maar het papier neem je mee naar huis. We waren op een avond in Middelburg. De dienst was een keer, dat was ook een wonder. De dienst was vroeg afgelopen. Dat was eigenlijk een wonder. Hij zei, heb je ook zo'n trekking wat? Ik zei, ja, eerlijk te zeggen wel. Hij zegt, we rijden even langs McDonald's. We gaan even langs de Mac. Terwijl hij in de preek vaak zei, je moet niet naar de Mac, want er is veel te vet en daar groei je van. En maar we gingen naar de Mac. McDrive. En bestelde allebei een hamburger en Tineke een doosje patat. Tineke zei, ik hoef niet zoveel, ik wil een doosje patat. Oké, hij neemt die zak met voer aan. We rijden naar een parkeerplaats, vlak om de hoek van McDonald's. Hij geeft mij een hamburger. Hij geeft Tineke dat doosje patat. En dat deed hij door het voorraam, zou hij het naar achteren aangeven. Maar toen was hij vergeten dat daar een hoofdsteun zat. Die hele doos patat ging over de achterbank. Hij zei niks. Maar zijn gezicht sprak boekdelen. Hij kneep veel te hard in zijn hamburger. En wat er toen gebeurde, een enorme kwak saus viel op zijn mooie, zwarte, gelakte schoenen. En weet je wat hij toen zei? Jongeman, haal snel servetten. En terwijl hij gehurkt aan het schoonmaken was, zei hij tegen mij, en weet je, jongeman, wat het ergste hiervan is? Ik zei, nee, broeder, dat jij er zo hard om moet lachen, zei hij. Ongelooflijk. Alsof die servetten dat ongeluk zouden kunnen redden. Nou, iedereen herinnert zich zijn preken in campagnes. De preek onder andere, Een lege zak is vol. David de Vos herhaalde het ook afgelopen woensdag. Een lege zak is vol. Als jij niet kan geloven dat God een lege zak kan volmaken, kan je beter niet in het evangelie gaan werken. Je moet geloof hebben dat God iets voor jou kan doen. Dat heb ik meegenomen, wist je dat? Soms zijn er grote uitdagingen, maar dan weet ik zeker dat God tot ons gesproken heeft. We gingen voor het eerst een zendingsreis maken en God zei, bestel je tickets. Ja maar Heer, ik steeds met ja maar en financiën en programma. Hij zegt, bestel je tickets. En een zondag voordat we wegvlogen, komt er een man uit onze gemeente. Heb ik van broeder Jan geleerd, dat mag je best weten. Hij zei altijd, jonge man, durf uit te stappen in geloof. Als je met God wil wandelen, moet je uit durven stappen in geloof. Kom uit je comfortzone en ga uitdagingen met God aan. Arno, je weet precies wat ik bedoel. En zondags voordat we wegvlogen, sprak ik in mijn thuisgemeente. Komt iemand naar me toe die zegt, klopt het dat je nog wat tekort komt? Ik zeg, ja. Hij zegt, wat kosten je tickets? Ik zeg, 2 keer 700 euro. Als dat vanavond staat het op je rekening. Heb broeder Jan mij geleerd? Wist je dat? Dat soort dingen bracht hij ons bij. Durven uit te stappen in geloof. En toen was hij met één, in een grote campagne in een hal, met één van zijn befaamde preken bezig over, er is maar één grote firma en er zijn meerdere filialen. Baptisten, gereformeerden, hervormden, Pinkster en hij noemde al die geloven op. Onthoud dat goed, lieve mensen, er is maar één grote firma en meerdere filialen. En dan begon zijn preek. En aan de zijkant, ergens aan de zijkant van een podium, zat een club. Het leek wel of er een handwerkclub een uitje had. Allemaal oude dames. En een van die, twee van die dames zaten de hele dienst. En ze gingen maar door. En had er al een keer iets van gezegd. En als zulke dingen gebeurden, ik zat altijd op de voorste rij, midden bij het podium. Dan zat ik met kromme tenen, want ik kon aan zijn houding zien, nu gaat er wat komen. Dat duurde altijd maar 3 of 4 minuten, nu gaat er wat komen. En ja hoor, op een gegeven moment legt hij zijn boodschap stil en hij zei tegen die dames, dames, van welke firma zijn jullie? En die ene vrouw roept naar het podium, van CNA. En hij heel droog en serieus erachteraan met die priemende vinger. Mevrouw, het is geen tijd voor grapjes. Die soort dingen. En dan lag ik helemaal in een stuip op de voorste rij. En dan zei hij op de terugweg in de auto, jij bent de grootste zondaar, want jij lacht het hardst. Een zakenman. Wij zeiden in het begin, Arno en ik hebben dat heel vaak tegen elkaar gezegd. Deze man, als hij geen prediker was geworden, dan had hij een gevierd zakenman geweest. Wist je dat? Ik zat een keer met hem in gesprek bij Goudriaan, bij die drukkerij. Daar moesten we altijd elke maand naartoe om dingen te bespreken. En je had het net over die folders van 100.000 depressie en 100.000 je moet veranderen en honderdduizenden folders heb je daar laten maken. En ik zat bij een gesprek in het begin voordat die folders gemaakt zouden worden. En ik vergeet het mijn leven niet meer. Toen ging het over prijzen. En toen zei hij deze woorden tegen die directeur. Heb je niet ergens een rol papier die jij niet meer kan gebruiken? En ik dacht, welke kant gaat dit op? En toen zei die man, hoe weet jij dat? Hij zegt, in een drukkerij zijn altijd papieren die niet meer gebruikt kunnen worden. En die moet je gebruiken voor mijn folder. Oké, zei die man. Deze folders zijn gedrukt en hij had er minimale onkosten aan. Echt, was geweldig hoe hij dat deed. En toen liepen we naar buiten, dat vergeet ik ook nooit meer. En toen klopte die directeur mij op mijn schouder, terwijl broeder Jan buiten liep. En hij zei nog één ding. Hij zei, en dat vergeet je ook nooit meer, hij zei, als al mijn klanten zo waren als deze man, dan verdiende ik nooit geen cent meer. Schitterend. Hij kreeg alles voor elkaar, wist je dat? Hij was een echte zakenman. Een van zijn befaamde grapjes, als we ergens uit eten gingen of lunchen, dan zei hij op een gegeven moment, jonge dame, mag ik de rekening? Ja meneer. En dan kwam ze met de rekening. André weet het wel, hij heeft het wel eens verteld dat hij dat bij jullie ook gedaan had. En dan kwam die juffrouw met de rekening en dan zei hij tegen die juffrouw, maakt het nog uit wie er betaalt? En dan zei die juffrouw, nee hoor. En dan zei hij, betaal jij dan maar. Geweldig. Geweldig. Hij zei altijd tegen mij, ook in het pastoraat, dat hebben we ook van hem geleerd. Jongeman, het verhaal heeft altijd twee kanten. Nooit op één verhaal van iemand afgaan. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Zo hebben we heel veel principes van deze man meegekregen. Waarin we nu, daar ga ik straks wel iets over zeggen als Arno voor ons gaat bidden, nog steeds ons voordeel mee doen in onze zendingsreizen en in onze eigen prediking. Deze man heeft zoveel geestelijke principes aan ons meegegeven. Je had het over opwekken uit de dood. Een van de eerste verhalen die hij mij vertelde ging over een broeder in Zeeland. En die heette broeder Cornelissen. En daar had hij regelmatig contact mee. En op een dag belde hij niet, toen kreeg hij een van de familie aan de telefoon. Zeg, hoe is het met broeder Cornelissen? Broeder Jan, heeft u het niet gehoord? Nee. Mijn vader is vanmiddag overleden. Is om 3:30 overleden. Hij zegt, in welk ziekenhuis ligt hij? Ze zei daar en daar. Hij zegt, spring in de auto en ik kom eraan. 2 uur later was hij in Zeeland. Hij liep dat ziekenhuis in. Hij ging naar de receptie. Hij zegt, waar hebben jullie broeder Cornelissen gelegd? Meneer, u bent te laat, die is al 2 uur dood. Hij zegt, ik wil erbij. Ik wil erbij. Want God had tegen zijn hart gesproken. Zeg, nou, bij Gods gratie, bij uitzondering, zal ik u erbij laten. Maar u krijgt 10 minuten en daarna moet u de kamer weer verlaten. Ze hadden hem al opgebaard. Hij lag al om afgelegd te worden, of weet ik veel hoe dat gaat. Hij gaat daarheen, in die kamer. Hij gaat een krachtig gebed bidden, want hij ervaren dat broeder Cornelissen zijn werk nog niet klaar was. Nog niet klaar was, dat God hem nog meer wilde gebruiken. En hij heeft een gebed gebeden zo krachtig, dat op een gegeven moment na een aantal minuten die man zijn ogen open gingen en ging rechtop zitten. En hij zei, die broeder Cornelissen, Jan, wat moet jij hier? Jan, wat moet jij hier? Hij zei, God heeft me gestuurd om jou uit de dood op te wekken. En die man heeft nog een heel aantal jaren geleefd. Tot slot, ik wil het niet te lang maken. Van de week werd er al aan gerefereerd door Sharon, door je zus, over zijn tuintje. André doet zijn ogen al dicht. Zijn tuintje, dat moest zo perfect voor elkaar zijn, dat je dat eigenlijk met een foto in een tuindersblad zou kunnen zetten. Als het begin mei was, dan zei die jongeman, we gaan binnenkort weer met de bus naar Ter Aar, daar had hij een tuinder leren kennen. Die had hij ook al heel veel keer het evangelie verteld. En daar gaan we de potten laten vullen. Hij had een aantal van die grote potten in zijn tuintje achter het huis staan. En die liet hij dan vullen bij die tuinder in Ter Aar. En terwijl we zo daar waren, dan sprak hij met die man. En ik kreeg een bakje koffie onderwijl. Nou, die potten weer in de auto en terug. Maar toen kwam er een hilarisch moment. Toen zette hij de potten precies, als ik ze neerzette, verschoof hij ze altijd nog 5 centimeter. Want ze moeten staan op die manier, zodat Herma er optimaal van kan genieten. Want Herma, ja, Herma was hem alles. Hij zei wel eens in een campagne, hij zegt, zeg niets over Herma, want dan breek ik je arm en daarna ga ik voor je bidden. Dat was een vaste opmerking. Had Herma heel hoog staan. Hij zegt, ik ben de enigste man die nog de deur voor mijn vrouw openhoudt. Die 's morgens sinaasappeltjes perst. En hij zei later in een dienst met een priemende vinger naar mij, toen ik ook was begonnen met sinaasappels persen, toen zei hij tegen mij, het opruimen en het afwassen hoort er ook bij, jongeman. Maar toen waren we bij die tuin aan de gang. En toen zette hij die potten goed neer en toen zei hij, zou jij, jongeman, ook de heg nog kunnen knippen? Ik denk, ja, ik ben er toch bezig. Ik was al nat van het zweet, het was hartstikke warm. En ik had die hele heg gesnoeid en alles weer opgeruimd en aangeveegd. En een mooi harkje door de tuin gehaald. Ik denk, nou, nu is het moment dat Herma, daar maakte hij altijd een hele plechtigheid van, naar buiten kon komen om een tuintje te keuren. En ik riep ze naar buiten, ik zeg, jullie tuin is klaar, jullie kunnen naar buiten komen. Dus dan kwamen ze allebei achter elkaar aan naar buiten toe. En Herman zegt, oh, wat hebben jullie het mooi gemaakt. Oh, wat hebben jullie het mooi gemaakt. En wat weet je wat broeder Jan er achteraan zei toen ik zei, ik heb ook het straatje geveegd. Toen zei hij de legendarische woorden, jongeman, vegen is niet jouw sterkste punt. In een van de eerste diensten, en dan stop ik echt, ik zou een uur kunnen doorgaan. Ik heb zoveel mooie dingen met deze man beleefd. Ik ben deze man zo ondankbaar. Ik heb er ook boven gezet, ik leefde in de schaduw van een man van God. Wist je dat? In de schaduw van een man van God. Soms was er in diensten zo'n sterke salving over die zaal en over de mensen, dat mensen al op een stoel werden genezen voordat ze in de gebedsruimte kwamen. We hebben getuigenissen gehoord van mensen die een zaal binnenkwamen die als het ware een deken van liefde en genezing over hun heen gegooid krijgt. Zeg, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hoef niet eens meer voor gebed. Ik ben al aangeraakt. Zo sterk was die salving dan. Maar een van de eerste diensten waar we waren, stond ik naast hem. Zoals nu, in een broek en een overhemdje. Maar broeder Jan houdt van etiket. Broeder Jan houdt van netjes. Broeder Jan houdt van een pak. Broeder Jan houdt van een Colbert. Hij ging naast me staan en het enige wat hij zei. Jongeman, heb jij geen Colbertjes in de kast? Sindsdien met speciale diensten trok ik Colbertje aan. Een van de eerste diensten waar we toen waren, toen had hij het over roken. Dat vergeet je ook nooit meer. Ja, en roken is slecht en roken moet je niet doen, want anders had God wel een schoorsteen op je hoofd gezet. En toen was er een jongen uit Limburg vandaan en die ging staan en die begon te schelden. Ja, altijd als ik ergens ben, dan beginnen ze over dat roken. Heb je niks anders te vertellen? En waarom moet je mij vanavond hebben? En blab, 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 blab. En toen zei broeder Jan, jongeman, neem me mee naar achteren. Ik denk, en ik was er net. Dus ik zei netjes tegen die man, wilt u even meekomen? Ja hoor, zei die man. Dus hij liep gewillig naar achteren, naar de nazorgruimte. En toen gebeurde er iets speciaals. Ik denk, wat moet ik zeggen tegen die man? Ik had nog nooit een pastoraal gesprek gevoerd. Ik begin maar niet over het roken. Maar op een gegeven moment werd ik gered door God. Want toen zei die man, hoe laat is het? Ik zei, 9:55. Hij zei, dan ben ik weg, want ik moet mijn trein halen. Roef, weg was hij. Broeder Jan zei later, hoe ging het met die man? Ik zeg, ik ben gered door God. Hij zegt, hoezo? Hij vroeg hoe laat het was en roef, weg was die man. Tot slot wat ik zou willen doen. Ik heb vele begrafenissen van grote mensen gezien in ons land. En de Bijbel zegt dat we geen mensen mogen eren. Maar er staat me zo voor de geest in de arena toen André Hazes werd begraven. Toen gingen alle mensen staan en die gaven een warm applaus. En ik zou niet willen vragen om applaudisseren voor Jezus, voor Jan. Maar ik zou willen vragen dat je zou willen applaudisseren voor God en voor Jezus. Wat hij door Jan gedaan heeft voor ons land. Laten we gaan staan. Laten we Jezus een applaus geven.